Gemeente, gasten, de kerkraad heeft de volgende afkondiging voor u en voor jullie. In deze dienst zal voorgaan kandidaat J.K. Abink uit Friese Veen. En vanavond hoopt dominee P. Molenaar uit Lunteren voor te gaan om 19 uur in de Westerkerk. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte is bestemd voor de diakonie, de tweede collecte is bestemd voor de kerkvoogdij en de collecte aan de uitgang is eveneens bestemd voor de kerkvoogdij. Morgen, maandag 17 april, tweede paasdag, hoopt kandidaat G.R. Maurits uit Sirrahoek om 10 uur voor te gaan in de Westerkerk. En zondag 23 april hopen voor te gaan, 's morgens om 10 uur, dominee M.C. Schreur uit Harskamp in Stiavelin. 'S avonds om 19 uur hoopt dominee M. Waan uit Veenendaal voor te gaan in de Westerkerk. Gisteren, zaterdag 15 april, mochten Henk en Ali Volbert hun 40-jarig huwelijk gedenken. Namens onze gemeente willen we hen van harte feliciteren en hun Godzegen toewensen op hun verdere levensweg. Ook willen wij mevrouw Berkhoff-Smelt morgen een goede verjaardag toewensen. Dit bericht is helaas niet in de kerkbode vermeld. Dit alles deel voor lente. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst. De voorzang is nu Psalm 75, eerste vers. U alleen, u loven wij. onze hulp en onze enige verwachting staan vanmorgen in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 104 en daarvan het eerste vers. Het is een scheppingspsalm, maar laten we deze morgen, de eerste dag van de week, de opstandingsdag, laten we het eerste vers zingen met toepassing op de Heer Jezus zelf. Waak op mijn ziel, loof de oppermajesteit. Eerste vers van Psalm 104. Na de lezing van Gods wet zingen wij in antwoord Psalm 141 en daarvan het tweede vers. Mijn beek met opgeheven handen. En ook dit is niet zonder reden waarom ik het opgeef. Laten we ook dit zingen met toepassing op Christus. Waarom? De offers die des avonds branden. Christus is gestorven 3:00 PM. En tussen 3:00 PM en 6:00 AM werd het avondoffer in de plaatselijke tempel gehouden. En laten we ook dit vers zingen, want als er één is die de wet heeft vervuld, dan is het hij. Stellen we ons voor onder de tucht en ook onder de belofte van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaag, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. Voordat wij de Bijbel gaan openen, laat ons eerst grootmoedig in gebed de Heere smeken om de opening van zijn woord, maar ook om de opening van ons hart. Laat ons bidden. Laat ons, Heere, deze dag met woorden van uw openbaring stamelen, wanneer wij geroepen worden om uw opstandingsheerlijkheid bekend te maken, door te geven en te verkondigen. Want wij kunnen niet bevroeden wat dat is geweest, dat u, Heer Jezus, uw laatste druppel bloed vergoten hebt, opdat de bloedstroom van het Oude Testament in 1 keer zou ophouden. Wij kunnen niet bedenken, Heer Jezus, wat het is, dat u die God bent, die totale opstanding heeft teweeggebracht, de overwinning over het graf, De overwinning over de dood. Maar wat vaak voor ons nog veel verborgener is, dat aan uw rechtvaardigheid volledig, o Heilige Vader, volledig is beantwoord. En als de eeuwige vloek die op ons rustte, dat u die vloek teniet hebt gedaan. En u, Heer Jezus, u bent bekleed met heerlijkheid, sterker dan de zon schijnt in haar kracht. En wij noemen het en we zeggen het, maar wilt u ook deze dag, naar de maat waarin wij het kunnen dragen, ons een indruk geven wat uw heerlijkheid wil zeggen. Opdat ook deze dag, Heere, onze zielen die vermoeid zijn van een leven buiten het paradijs, buiten de gemeenschap met u, dat onze vermoeide lichamen naar ziel en lichaam een rustpunt zouden ontvangen in heel ons denken, voelen en willen. Zou u daartoe, Heere, deze dag, maar ook deze morgen, uw Heilige Geest willen geven. En nu is het waar. U bent opgestaan, Heere Jezus. U hebt uw discipelen bezocht, teruggeroepen uit Emmaus. U hebt achter gesloten deuren uw discipelen opgezocht. U hebt zorgzame vrouwen bedaard en rustig gemaakt. Maar u hebt ook iets van uw opstandingsheerlijkheid en de stralen daarvan ingetrokken, want anders zouden ze uw onderwijs niet kunnen begrijpen. En Heer, het onderwijs gaat door, ook deze dag. U hebt 40 dagen gebruikt tot uw hemelvaart om het Oude Testament uit te leggen. Het was een uitlegboekje bij uw leven. En u bent begonnen Cleopas uit te leggen van het begin van de Bijbel tot aan het einde. Heere, mag tegelijkertijd ook alle emotie er zomaar kan zijn. Die zorgt er ook tegelijkertijd voor, Heere, dat we vaak ook wazig zijn in ons verstand. Heere, mag ook in alle nuchterheid uw goddelijk woord gepredikt worden. Aan de ene kant uw wonderlijke macht, alles overstijgend. En aan de andere kant, Heere, dat wij onderwezen worden in het fundament. En dat we komen niet alleen tot een rust in het geloof, niet alleen tot een bedaard geloof, maar dat we zullen roemen in het profetische woord dat zeer, zeer vast is. Wat een weg had Petrus daar niet voor nodig. Wat heeft hij u willen volgen, wat niet lukte. Maar dat hij toch, hoe ouder hij werd in de genade, aan het eind van zijn leven sprak van het profetisch woord dat zeer vast is. Heren, wij roepen zo uw naam aan. Wilt u ook in ons midden, jong en oud, groot en klein, wilt u het hart openen. En laten zien, Heren, dat de Bijbel niet een vertelboek is alleen. Dat de Bijbel niet alleen aan kunstig verdichte fabeltjes. Nee, dat uw opstandingsheerlijkheid een compleet wonder is. U laat doden opstaan, maar ook, Heren, u bent zelf opgestaan in vereniging met uw Godheid. En u hebt uw alomtegenwoordigheid laten merken, Heren, dat overal waar het woord bediend wordt, hier in Vriezenveen en daarbuiten, Heren, u bent niet aan tijd gebonden, u bent niet aan plaats gebonden, aan hout of aan steen of aan een kerknaam, want het is waar, Heren, menig kerk, ja, alle kerken, zouden met recht de naam versluiering wel mogen dragen, als het daarom gaat. Maar u bent een komende en een gaande Heer Jezus en u doet ons aan en u wilt ons bedienen. U wilt uitdelen van die volheid die u door de Vader gegeven is. O, kom dan in ons midden als een die dient, opdat u als de goede herder het verlorene zoekt. Heere, dat wij niet te hoog staan om ons deze dag een verlorene te weten, niet meer en niet minder. Opdat we mogen genieten iets van u en van uw toekomst. Heere, wil daartoe ook alles, Heere, wat ons zomaar kan drukken aan zorgen die bij ons leven. We staan ermee op en we gaan ermee naar bed. Het is nooit los van ons. Er zijn er onder ons, Heere, die zulke zorgen hebben. En ook in stilte, Heere, die we niet van elkaar willen weten, dat we wat stoppertjes spelen voor elkaar of schuw zijn. Heere, u hebt de schuwheid van al uw discipelen opgelost in één keer. En zo kunt u het nog en zo doet u het nog. En dan kan het in het woord liggen opgelost, misschien in de werkelijkheid nog niet, maar de vertroosting die daarin meekomt kan zo sterk zijn, dat alle zorgen voor het tijdelijke leven echt even mogen wegvluchten. We bidden het u, we vragen het u, in Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, we gaan de Bijbel openen op twee plaatsen. De eerste schriftlezing, Exodus 3. En daarvan lezen wij de eerste 6 versen. En de tweede schriftlezing is Lucas 24. En daar lezen wij het bekende opstandingsevangelie, versen 1 tot en met 27. Maar eerst een onbekend stukje, wel een bekend, maar misschien niet of moeilijk in verband te brengen met de opstanding. En dan lezen wij in Exodus 3 vanaf het eerste vers. En Mozes hoedde de kudde van zijn schoonvader Jethro, de priester in Midian. En hij leidde de kudde achter de woestijn en hij kwam aan de berg Gods tot Horeb. En de engel des Heeren verscheen hem in een vlam des vuurs uit het midden van een braambos. En hij zag en zie de braambos branden en het vuur in het vuur en het braambos werd niet verteerd. En Mozes zeide, ik zal mij nu daarheen wenden en bezien dat grote gezicht waarom het braambos niet verbrandt. Toen de Heere zag dat hij zich daarheen wende om te bezien, zo riep God hem tot hem uit het midden van het braambos en zeide, Mozes, Mozes. En hij zeide, zie, hier ben ik. En hij zeide, nader hier niet toe. Trek uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig land. Hij zeide, voorts, ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En Mozes verborg zijn aangezicht, want hij vreesde God aan te zien. Tot zover onze eerste schriftlezing. De tweede kunt u vinden, Lucas 24, en dan lezen we vanaf het eerste vers. En op de eerste dag der week, zeer vroeg in de morgenstond, gingen zij naar het graf dragende de specerijen die zij bereid hadden en sommigen met haar. En zij vonden de steen afgewenteld van het graf, en ingegaan zijnde vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet. En het geschiedde, als zij daarover twijfelmoedig waren, zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen, en als zij zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar, wat zoekt gij, de levende, bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft, als hij nog in Galilea was. De zeggende, de Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen weder opstaan. En zij werden indachtig zijn woorden. En wedergekeerd zijnde van het graf boodschapten zij al deze dingen aan de elfen en aan al de anderen. En deze waren Maria Magdalena en Johanna en Maria, de moeder van Jacobus en de anderen met haar, die dit tot de apostelen zeiden. En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap, en zij geloofden haar niet. Doch Petrus opstaande liep tot het graf, en nederbukkende zag hij de linnendoeken liggende alleen en ging weg, zich verwonderend bij zichzelf over hetgeen geschied was. En zie, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek dat 60 stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En zij spraken tezamen onder elkaar van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde, terwijl zij samen spraken en elkaar ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden dat zij hem niet kenden. En hij zeide tot hen, wat de reden zijn dit, die gij wandelend onder elkaar verhandelt? En waarom ziet gij droevig? En de een, wiens naam was Cleopas, antwoordde, zeide tot hem, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zeide tot hen, welke? En zij zeiden tot hem, de dingen aangaande Jezus de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk, en hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel van de dood en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgenstond aan het graf geweest zijn. En zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. En sommigen dergenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het alzo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen zij niet. En hij zeide tot hen, o onverstandigen en trage van hart, om te geloven al hetgeen dat de profeten gesproken hebben, moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? Tot zover, gemeente, de schriftlezing. Boven de preek wil de schrijver een vraag. En dat is de vraag, waar gaat gij heen? Petrus was er al mee begonnen voor het lijden. Waar gaat u naartoe? En dit zal als een rode draad door heel de verkondiging lopen van vanmorgen. De vraag, waar gaat gij heen? De eerste gedachte is het derde vers dat er staat. En zij vonden het lichaam van Jezus niet. En mijn eerste gedachte is het lege graf. Wat betekent dat eigenlijk? Het graf is leeg. De tweede gedachte kunt u vinden in vers 27. Dat de Heer Jezus aan Cleopas en zijn metgezel gaat uitleggen dat hij moest lijden en in zijn heerlijkheid ingaan. Vers 27. Dus de tweede gedachte wordt zijn heerlijkheid. En de derde gedachte, dat is eigenlijk een woordje. Jonge mensen, het loopt door heel de Bijbel heen. Bij Mozes zag je het al. Dat hij staat en hij vreesde God aan te zien. Dan zou je zeggen, maar Mozes had de zekerheid van het geloof toch wel. Dan hoef je toch niet meer te vrezen. Maar bij de opstanding zie je het opnieuw. Vrees niet, dus ze vreesden ook. En als ik hoef maar even door de Bijbel te zoeken. En dan zie ik dat wel honderden keren dit woordje voorkomt. Vrees niet, maar wat betekent het eigenlijk? Als het niet in strijd is met de zekerheid van het geloof, kan een mens toch vrezen. Ook een kind van God. En wat betekent dat? Dus onze derde gedachte, vrees niet. Dus boven de prediking schrijven, waar gaat gij heen als vraag? Het zijn lege graf, vers 3, vers 27, zijn heerlijkheid. En ten derde, de bevel, vrees niet. Gemeente, we gaan eerst nog zingen. Psalm 118 en daarvan het 12e en ook het 13e vers. Dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd van zorg ontslagen, hem roemen die ons blijdschap geeft. En ook het 13e. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in Heeren naam. 12 en 13 van Psalm 118. Thank you. Gemeente, het zal u wel vergaan zoals de alle andere jaren. We lezen het opstandingsevangelie één keer, twee keer, meerdere keren. En u zult met mij niet aan de indruk kunnen ontkomen dat we heel veel losse eindjes bij elkaar hebben. Allerlei onderdelen van een groter geheel. Allerlei verschijnselen. Maar dat je eigenlijk moet zeggen, die werkelijkheid daarachter kunnen wij ons moeilijk een beeld van vormen. En gemeente, dat is waar. Kijk, ik kan wel een aantal verschijnselen noemen. Het potdichte graf, het verzegelde graf was leeg. En zijn leerlingen liepen verstrooid rond als schapen zonder herder. En, dat is misschien wat nieuw voor u, maar ik heb zitten peinzen over dat gescheurde voorhangsel. Misschien hebben ze het binnen een uurtje wel weer gerepareerd met naald en garen. Of er moest een ander verhaal verteld worden over het lege graf. Niet het ware verhaal. En zo hebben we een aantal van die verschijnselen waarvan we moeten zeggen, wat was er veel te doen. Juist rondom het sterven en juist rondom het opstaan van de Heer Jezus. Maar gemeente, de vraag dringt zich aan ons op. Waar is de lijdensvorst? Waar is de opstandingsvorst? Waar is hij gebleven? En gemeente, de Bijbel geeft ons aanwijzingen. De gangen van mijn God en vorst. Welke weg, welke gang ging de Heer Jezus als vorst, als koning van het lijden, maar ook als koning van het leven. En dan gaan we nog even terug naar Goede Vrijdag. Daar hangt de Heer Jezus aan het kruis. Jonge vrienden, van 9:00 's morgens tot 3:00 's middags. De laatste 3 uur vanaf 12:00 tot 3:00 in totale duisternis. En op de 3:00 's middags. Toen heeft de Heer Jezus het uitgeroepen. Hè? Vele kruiswoorden, maar ook in uw handen beveel ik mijn geest. En heeft zijn laatste levensadem heeft hij uitgeblazen. Met grote stem roepende gaf hij de geest. Maar het gaat niet zoals wij mensen sterven. Bij de Heer Jezus was het heel eigenmachtig. Het hoofd plechtig buigende, stootte hij zijn laatste adem uit. Als wij mensen sterven, gaat het precies andersom. Wij blazen eerst de laatste adem uit en daarna buigen wij ons hoofd. Daar zit onmacht in. En bij de Heer Jezus zit daar macht in. Maar dat doet vragen. Waar blijft hij, als hij zo eigenmachtig over het leven beschikt? Die doet opnieuw vragen, waar gaat gij heen? Zo even met elkaar gezongen, hè? Psalm 141. Ja, Heer Jezus stond in brand, vanwege de toorn van God over de zonde, vanwege alle haat, smaad, nijd en hoon over hem uitgestort. En de Heer Jezus heeft zichzelf als een reukoffer opgeofferd aan de Vader. Mijn bee, met opgeheven handen klim voor uw heilig aangezicht. De Heer Jezus, onze Heer Jezus, is binnengegaan in het hemels heiligdom. En u weet, ik hoor het wel eens zeggen dat sommigen zeiden, ja, als u preekt, dan preekt u best nog wel eens over het bloed. Ja, gemeente. Als je daar je diepste rust, je zielenrust in gevonden hebt, dan doe je niets liever dan dat op een of andere manier weer bespreekbaar maken. En ik wil u nog één ding noemen, hè. Toen de Heer Jezus daar hing aan het kruis. Hij stierf. En toen kwam er die Romeinse soldaat en die stak in zijn zijde. En er kwam bloed en water uit. En denkbeeldig neem ik u even mee, die laatste druppel bloed valt daar in het zand. En daarmee, met dat die laatste druppel bloed daar in het zand viel, hield, in werkelijkheid alle bloedstromen die ooit uit Jeruzalem gegaan worden, hield op. Jonge vrienden, misschien zeg je, kunt u mij een indruk geven hoeveel bloed dat geweest is? Nou, ik ben nog steeds aan het rekenen, ik kom er niet uit. Eén ding weet ik wel, ik heb een feitje gevonden bij Flavius Josephus in 4 voor Christus. Werden er 250.000 lammeren geslacht. 2 liter bloed per lammetje, maar dan de varren en de bokken, hoeveel bloed dan wel niet? En dan elke keer weer, en hoeveel eeuwen lang achter elkaar. God had in het bloed een wereldvoorbeeld gegeven, dat zonder bloedstorting geen vergeving geschiet. En jonge mensen, ik hoop dat jullie de rest van je leven, dat je een belangrijke plek gaat inruimen. Om de Bijbel te overdenken, wat de kracht van het bloed betekent. Weet je wat nou zo wonderlijk is, toen de Heer Jezus die laatste druppel bloed in de aarde viel. Toen is Jeruzalem opgehouden een bloedstad te zijn. God is verzoend geweest. En we kunnen het weten, en we weten het ook uit de geschiedenis, 70 na Christus is ook de tempel en haar offerdienst verwoest door Titus de Romein. U zegt, laten we bij de vraag blijven. Waar gaat gij heen? Jezus heeft zijn laatste druppel bloed in de aarde laten aflopen, maar waar gaat gij heen? Gemeente, ik ga u in gedachten nog even meenemen, want wat gebeurde er toch ook alweer? Dat voorhangsel van de tempel scheurde middendoor. En buiten de poort hing iemand met een gat in zijn zij, een gescheurd lichaam. En nu wordt het gordijn, wordt vergeleken bij het vlees van de Heer Jezus. Ziet u daar de hoge priester van het Oude Testament? Jonge vrienden, de Heer Jezus heeft het Oude Testament gebruikt als een uitlegboekje bij zijn leven. Hij was die hoge priester. De meerdere Aaron, en daar gaat hij, het pad van de hoge priester, vanuit het voorhof naar het heilige. En door zijn eigen vlees ingegaan en heeft het bloed aan de Vader getoond. En de Vader heeft een eeuwige goedkeuring gegeven. Die hoge priester die is ingegaan, er staat er eenmaal ingegaan, Hebreeën 9, eenmaal ingegaan met zijn eigen bloed. Een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Waar gaat gij heen? Gemeente, heeft u die vraag wel eens gesteld in uw leven? Ja, misschien heb je heel vaak gedacht, Heere, wanneer komt u tot mij? En misschien is het al een keertje vervuld geweest. En wat voor vragen leer je daarna stellen dan? Daarna ga je heel vaak vragen, Heere, wat is uw weg? Als de Heere echt tot je gekomen is, dan leer je ook andersom vragen stellen, hè? Wat is uw weg? Maar ook, waar gaat gij heen? En gemeente, het is waar, het allerdiepste rustpunt in onze ziel kunnen we alleen ontvangen als we weten dat het bloed van de Heer Jezus goedgekeurd is in de hemel. Werkelijk goedgekeurd in de hemel. Anders, gemeente, kunnen wij geen rust vinden voor onze ziel. Er zijn nog een paar kleine aanleidingen die erop wijzen dat de Heer Jezus aangegeven heeft waar hij heen ging. Ik zei dat hij de hoge priester was van het Oude Testament en hij ging in. En lees nog eens Johannes 17, het hoge priesterlijk gebed. En Jezus hief zijn ogen op. En tot 2 keer toe heeft hij het uitdrukkelijk gezegd, Vader, ik kom tot u. Maar nu kom ik tot u. Waar is hij heen gegaan? Hij is tot de Vader gegaan. En gemeente, begrijpt u nou de psalm die we gezongen hebben? Ach, het slaat zo heerlijk op Christus. En mijn been met opgeheven handen klim voor uw heilig aangezicht als reukwerk voor uw toegericht als offers die des avonds branden. In december van vorig jaar met elkaar stilgestaan over bij Noach, hè, die zondvloed, dat God werkelijk de oude wereld weggedaan heeft onder zijn toorn. O, hebt u wel eens iets gemerkt wat wie God echt is buiten de Heer Jezus? Als wij nooit bevangen raken door vrees voor God in dat opzicht, zult u ook niet vluchten en zult u de betekenis van het werk van de Heer Jezus ook persoonlijk niet leren kennen. Maar toen heeft na de zondvloed, toen heeft Noach toch geofferd en de Heere rook, die liefelijke reuk. En nu, in de volheid van de tijd, heeft de Heer Jezus zichzelf opofferd als het avondoffer en zijn vader heeft het geroken en eeuwige gunst ten deel gevallen. En gemeente, wat is nu de verkondiging voor deze dag? Dat ik het u in naam van mijn meester mag verkondigen. Let op, God is verzoend. Ik weet wel, wij worstelen vaak met er is geen alverzoening en de verzoening is niet mager, dat is het ook niet. Maar wat is er nou gebeurd? Gemeente, God is verzoend. En wij worden gebeden, ook vanmorgen, gemeente jong en oud, groot en klein, laat u met deze God verzoenen. Het grote voorhangsel aan Gods kant is gescheurd, zegt ergens Erskine. En nu moet de mens gebeden worden om zijn leven buiten en zonder God op te geven. Jonge vrienden, ik mag het wel zo zeggen, aan onze kant hangen er allemaal nog kleine voorhangseltjes. Kleine gordijntjes. Je ongeloof bijvoorbeeld, is dat niet een gordijn? Je ongehoorzaamheid, is dat niet een gordijn die voor versluiering zorgt? Dan moet aan jouw kant, aan mijn kant, dan moeten al onze gordijnen, kleine gordijntjes zijn er nog maar hoor. En weet je, omdat het grote gordijn gescheurd is, belooft God zelf, ik zal er ook voor zorgen dat die kleine gordijntjes aan uw kant ook gescheurd raken. En dat u op mij mag zien als een verzoend God. Een verzoende Vader in Christus. Gemeente, God de Vader heeft een oneindige kracht aan dit offer verleend. En Hij deelt het uit. En zo wordt u genodigd. De nodiging gaat niet uit omdat dominees het leuk vinden, voorgangers het leuk vinden, omdat ze per se ruimhartig willen zijn. Nee, gemeente, de uitnodiging gaat uit omdat werkelijk alle dingen gereed zijn. Alle dingen liggen klaar. Ons geloof, de geest, de vruchten van de geest, alles is terugverdiend aan het kruishout van Christus. Bedenk het toch, kwam niet uit de zijde van Christus bloed en water. Bloed om te verzoenen, maar water ook om alles aan onze kant weg te wassen. Je ongeloof, je ongehoorzaamheid. Alles wat nog vlees is, wat boos is, wat straf verdient. Alles wat straf verdient van binnen, dat wil hij opruimen. Gemeente, mag u zo onder de verkondiging komen. Gemeente, we gaan naar de opstanding. De Heer Jezus is ingegaan in het hemels heiligdom. Eens, eenmaal. Een eeuwige verlossing teweeggebracht hebben, maar wij zijn op aarde. Wij zijn met de vrouwen en de discipelen en de Emmausgangers. Wij zijn op aarde. En dan staat er in vers 3 van Lucas 24. En ingegaan zijnde vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. Nou, daar kijken we weer tegen zo'n verschijnsel aan. Het graf, gemeente, is leeg. En wat vertelt ons nou dat lege graf? Kijk, gemeente, die vrouwen en die discipelen en die Emmausgangers, die hadden o zo blij moeten worden
bij het zien van het lege graf. Maar omgekeerd was het geval. Ze werden er juist droevig van. Twijfelmoedig werden ze ervan. Je zou bijna zeggen, ben je een kind van God. En dan draai je de boel maar om. Kan dat? Jazeker. Jazeker. Ik denk heel vaak, als je nou tot geloof komt, dan ben je zoiets van afgestudeerd en uitgeleerd en dan weet je het. Nou mensen, dat is echt een drogreden. Als u tot geloof komt, dan begint het pas. Dan begint het pas. Die vrouwen werden niet blij van een leeg graf, terwijl ze wel blij hadden moeten worden. U zegt, wat is nou de diepste betekenis op deze eerste paasdag van het lege graf? Zijn godheid was een poosje schuil gegaan achter zijn mensheid. 33 jaar en af en toe een openbaring zo. En nu, paasdag, komt zijn godheid als het ware weer achter zijn mensheid tevoorschijn. Oh, let op. Hoe ging het ook weer aan het kruis? Eigenmachtig stootte hij de laatste levensadem uit. En in het graf heeft hij eigenmachtig de eerste levensadem weer tot zich geroepen. Eigenmachtig. U zegt, maar de Vader heeft hem opgewekt. Zeker. Als een beloning, gemeente. Als een beloning. Een eeuwige beloning. Maar Christus stond ook uit eigen kracht op. Uit kracht van zijn godheid. Hij liet het leven. Hij nam het leven. Oh, ik kom op één kerntekst uit. Ook vaak in de kerkraad wel eens besproken. Zo'n machtige tekst, hè? Johannes 10. Ik leg mijn leven af, opdat ik het wederom neem. Ik heb macht het leven af te leggen. En ik heb macht het leven wederom te nemen. Gemeente, vanmorgen wordt u verkondigd. Het graf is leeg. Omdat Christus eigenmachtig was. Het leven te nemen en het leven te laten. Ach, wat een verschijnselen eromheen. Als u met een glimlach wilt luisteren, moet u nu eens luisteren. Wat heeft de gevestigde kerkelijke orde van Jeruzalem? Wat hebben die mannen, gemeente, hun best gedaan? Hun best gedaan om dat graf verzegeld te houden? Wat hebben ze hun best gedaan om dat graf vol dicht te houden? In gedachten dan zoek je wat en je denkt, is het de zwaarte van de steen geweest waar een angst in zit? Als we nou een steen ervoor rollen van een paar ton, is dat genoeg om onze angst weg te nemen? Is er een touw rondom het graf gemaakt of een ketting? Of wat pas een keer geopperd werd, misschien wel letterlijk dichtgevoegd of gemetseld? Of zat er een groot gezaghebbend zegel op het graf? Zegel van Rome? Gemeente, dit tekende de angst van Jeruzalem. Kijk, mensen, zij die geloven, ze sidderen. Want de duivelen geloven ook en ze sidderen ook. Maar weet u dat het, ja, dat is zo lastig altijd. De wereld, die weet ons het geloof nog beter te herinneren dan we soms zelf zijn. Hè? Als je zelf soms radeloos bent en denkt, ja, hoe moet het? Maar de wereld, die weet het heel goed, heeft gezegd, de derde dag zal hij opstaan. Nou mensen, van alles moest eraan te pas komen om dat graf maar tot dicht te houden. Denkt u eens ook eens aan Daniel. Daniel was een man van een grote reputatie en zijn leeuwenkuil werd ook verzegeld. Angst voor de God van Daniel. Nou gemeente, zo is ook dat graf hier potdicht gemaakt. Nou weet je wat de Heere eigenlijk in zo'n wondere wijze doet. En die zegt eigenlijk, oh mensenkind, ga nou eens je gang maar. Maak dat graf nog maar eens goed dicht. Heel goed dicht, van alle kanten dicht. En doe je best maar eens. Ja. En dan zegt Psalm 2. Hij belacht haar haat. De Heer Jezus kwam door een gesloten graf naar buiten. Die gevestigde orde van kerkelijk Jeruzalem, gemeente, had er alles aan gedaan met geld. Kijk, we willen die man doden en dan gebruiken we Judas en we laten hem zwichten voor geld, 30 zilverlingen. En dan, dan krijgen we hem wel verraden en gedood. Maar ja, toen was de Heer Jezus gedood en misschien hebben ze wel een beetje in hun vuistje toch wel wat gelachen, zo van zo. Het is ons gelukt. Dus voor elkaar. Maar toen stond hij op en toen moest een ander verhaal de wereld in geholpen worden. En er was ook weer geld voor nodig. Ziet u het, gemeente? Wat doet geld met de mens? De macht van het geld. Het zorgt voor maakbare mensen. Of vriendjes, politiek. Maakbare media of misinformatie. Nou, en dan staat er in dit gerucht dat zijn discipelen hem gestolen hebben. Het is verspreid tot op de huidige dag, schrijft Matthäus toen hij zijn evangelie schreef. Maar mag ik het niet uitbreiden, gemeente? Het is verspreid tot op deze dag. Hoeveel mensen doen hun best niet om juist dit feit te verzwijgen? Gemeente, opnieuw, de gevestigde kerkelijke orde van Jeruzalem heeft er werkelijk alles aan gedaan. Want ja, toen was het avondoffer er. En toen stonden al die lammetjes. En ze werden gekeeld, ze werden geslacht. En zo, ja, werd het bloed, hè, gebracht. Maar het gordijn is open. Ik las in de studiebijbel. 20 meter hoog gordijn, zomaar helemaal gescheurd. Maar je gaat toch geen offerdienst houden met een gescheurd gordijn? Er moet toch minstens naald en draad gepakt worden om zo snel mogelijk het weer te repareren. Gemeente, dit ligt heel... Ik kan het natuurlijk niet bewijzen, en dat voelt u wel goed aan. Het ligt helemaal in de lijn van hun denken. Wie zet de offerdienst nu voort met een open gordijn? Dat voelt gewoon niet goed. Het mysterie moet het mysterie blijven. De tempelbelasting zou dalen en ons melkkoetje via de tempel geld te verdienen. Dat wordt minder. Dat gaat eraan. Gemeente, soms denk je wel eens. Waarom? Soms kun je vragen stellen bij de Bijbel, hè? Probeert u eens mee te komen. Niet alle vragen zijn goede vragen, dat weet ik wel. Vragen kunnen zondige vragen zijn. Maar je kunt soms ook vragen stellen om eventjes een feitje waar je zo vaak overheen leest, om het weer helder te krijgen. Waarom heeft de Heere God nou niet een gerubim, een zwaardengel, met een uitgetrokken zwaard, gesteld bij het voorhangsel dat iedereen die dat gordijn weer wilde repareren, dat ze gedood zouden worden? Soms denk je bij jezelf, maar mocht dat ongeloof dan in Jeruzalem, mag het dan allemaal zomaar doorgaan? Misschien hebt u het wel eens gedacht, thuis, in de kerk, Nederland, de wereld. Mag dan het ongeloof werkelijk altijd maar doorgaan? Dat de show moet doorgaan, alle godsdienstige gedragingen tot op de dag van vandaag. Mag het dan altijd maar doorgaan, gemeente? En dan zegt de Heer Jezus ook heel eerlijk, ja, zalig ben je als je je daar niet ergert. Zalig ben je als je je daar, oh mensen, en ik erger me. Ja, ja. De Heer Jezus liet dat zo. God heeft het zo niet gewild, gemeente. Wat een ontzagwekkende werkelijkheid. En tegelijkertijd, en dan sluit ik dit punt weer af. Het lege graf. En zo mag het u ook vanmorgen echt verkondigd worden. Het lege graf. Het vertelt ons dat de levensvorst zich niets aantrekt van de gevestigde orde. Waar dan ook. Hebt u het ontdekt? Hebt u het ook in uw eigen hart ontdekt? De Heere gaat door, ondanks mijn godsdienstige gedragingen. De Heere wil me bezoeken en hij bezoekt me. Gemeente, de tweede gedachte. Het graf is leeg. Waar gaat hij heen? En dan zien wij hoe hier de opperste herder toch een van zijn discipelen gaat opzoeken. Vers 26. En dan verschijnt de Heer Jezus en hij komt een zekere Klopas en zijn metgezel achterop. Onder een andere gedaante staat er. Vers 26. Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? Tweede gedachte, zijn heerlijkheid. Best wel apart, hè? Ziet u daar de Heer Jezus staan? Hij, de stralen van zijn heerlijkheid, trekt hij nog even in. Hij openbaart zich onder een bepaalde gedaante. Kleopas mag niet te veel schrikken, vindt u niet? Kleopas mag niet te veel schrikken. En Kleopas is ook nog onwetend, maar het belet de Heer Jezus niet om een onwetende Kleopas aan te spreken. Nou, zo kan de Heer komen tot u vanmorgen. Andere dagen dat u in het gewaad van het woord dingen hoort waarvan u zegt het licht versluit, maar God spreekt. De Heer Jezus zegt hier, Kleopas, Kleopas, moest de Christus dan niet lijden? Moest hij dan niet in zijn heerlijkheid ingaan? En daar bevestigt de Heer Jezus, ik ben op het moment dat ik met je spreek, ik ben in mijn heerlijkheid ingegaan. Ja. En toch zien wij iets heel wonderlijks, gemeente. In zijn heerlijkheid ingegaan. Je zou zeggen wat we gezongen hebben, hè? Het blinkende licht heeft hem bedekt als een kleed. En hier komt hij in een andere gedaante, zegt Marcus, tot Kleopas. En hun ogen werden gehouden. Er staat eigenlijk, hun ogen werden weerhouden, tegengehouden, dat ze hem niet zouden kennen direct. Niet in de gedaante van de heerlijkheid kwam de Heer Jezus tot Kleopas. Blader ik even door naar de andere evangelie en dan zie ik heel eenvoudig dat de Heer Jezus zich onder een vertrouwde gedaante van een hovenier zich openbaart aan Maria. Neemt een andere gedaante aan. Een hovenier in de graftuin. Dat is toch een vertrouwd beeld. Op de een of andere manier heeft de Heer Jezus een gedaante gebruikt, gemeente, om zijn schrikachtige discipelen gerust te stellen. Ja, maar u vraagt, het punt was toch zijn heerlijkheid? Gemeente, wat wil die heerlijkheid nou zeggen? En hier, gemeente, beginnen we te stamelen. Hier komen we echt niet veel verder, maar toch een paar kleine dingetjes. Vroeg de Heer Jezus niet in het hoge priesterlijk gebed, vlak voordat hij ging lijden, dat hij zei, Vader, dat ik weer bekleed mag worden met de heerlijkheid die ik bij u had, voordat de wereld er was. En gemeente, dit heeft hij in zijn opstamming ook daadwerkelijk gekregen. En in de voorbereiding, ik tastte naar een passende uitdrukking. En ik vond hem in die scheppingspsalm, Psalm 104. Het blinkende licht bedekt hem als een kleed. Jongelui, wat heb ik hiermee gezegd? U zegt, nou mooi dichterlijk gesproken. Blinkend licht bedekt u als een kleed. Maar, een eenvoudig voorbeeld. Het is veel te zwak hoor. Ik wil het voorbeeld gelijk wel weer opruimen. Maar even voor een idee. Stel je voor, ik zou hier een hele sterke halogeenlamp hebben. Zo sterk. Heel veel wattage. En dan gaat iemand achter die lamp staan. En die persoon die gaat tot u spreken. Dan hoort u wel zijn stem. Maar dan kijkt u tegen het licht in en zegt u, Het licht bedekt hem alsof het iets een kleed aan heeft. Toch? Nou, de Heer Jezus die moet geopenbaard zijn bij momenten op een heel bijzondere wijze. Denk aan de berg Tabor. Zijn gezicht blonk als de zon en zijn klederen met een wit gelijk het licht. Daar heeft hij iets van die heerlijkheid laten zien, eventjes maar. Maar tegelijkertijd, gemeente, heeft hij die heerlijke stralen ingetrokken om zijn discipelen te onderwijzen. Zijn heerlijkheid. Wat betekent het nog meer? Hij was niet meer onderworpen, jonge vrienden, aan tijd, aan ruimte, aan hout of aan steen. Hij bewoog zich in Jeruzalem, Emmaus, Galilea. En zijn alomtegenwoordigheid begon zich weer af te tekenen. Dat is ook zijn heerlijkheid. En dat is zo heerlijk, hè, waar je ook bent. Of je nu gaat verhuizen. Of je nou in Ierland bent of in Afrika. Weet je wat nou zo heerlijk is van Christus heerlijkheid? Dat is dit, hij is overal aanwezig. En het geloof verstaat het door de kracht van de Heilige Geest. Hij is overal. Dat is zijn heerlijkheid. Hè? En bovendien, kijk, hij kwam ook door gesloten deuren. En dat hebben de discipelen gemerkt. Niet meer onderworpen aan hout of aan steen. Want eerder was hij al uit een gesloten graf gekomen. En niemand heeft dat gemerkt. En wat predikt ons dat, gemeente? Dat al de christenen die nu in gevangenissen kwijnen, Noord-Korea, dat niets voor hen meer op slot zit. U kunt in de grootste gevangenis terechtkomen. De gevangenis van uw lichaam. U kunt in de grootste gevangenis terechtkomen wat uw psyche betreft, in uw hoofd. U kunt in de grootste gevangenis terechtkomen, letterlijk, door allerlei druk en moeite en zorg. Maar de heerlijkheid van Christus predikt het ons, dat werkelijk voor hem is er niets meer gesloten. Wie van ons merkt wel eens de band van het ongeloof? Jongelui, dat kleine gordijntje, weet je nog? Wat er zo voor hangt, die ongehoorzaamheid die in je hart maar voelt. Ja, je zegt, ik zit ook ergens op slot. Ik kom niet los. De Heer Jezus die komt. En hij belooft het ook te komen in gesloten mensenharten. Ja. Dat hij het uitroept en zegt, vrede zij jullie, zie hier ben ik. En dat zijn aanwezigheid, al laat hij nu de volle stralen van zijn heerlijkheid merken. Zijn aanwezigheid is genoeg, opdat alle neusjes van alle schaapjes, of het nou Emmausgangers zijn, discipelen zijn, de vrouwen zijn, alle neuzen van de schapen, ze staan weer één kant op. Want hij komt. Zijn heerlijkheid, gemeente. Je ziet hoe ze daar zitten. Kleopas en Jezus onder hun gedaan. Ik mag graag vragen stellen aan mijn tekst. Heel diep in mijn hart, jonge vrienden, zou ik er graag eens naast hebben willen zitten. Ik had graag naast Kleopas willen zitten, echt waar. Gewoon eens benieuwd van, wat zou nou de Heer Jezus allemaal aan die man hebben uitgelegd en zijn metgezel. Ik heb het al even geopperd. Het is waar als je de tekstverwijzing bekijkt van de Statenvertaling, de King James, Studiebijbel, Bijbel met uitleg. Iedereen heeft er zo'n aantal tekstjes onder gezet, de ene meer, de ander minder. De uitblinker is de King James, die heeft enorm veel verwijstekst onder gezet. En een van die verwijsteksten betreft ook de openbaring van God aan Mozes. En de Heer Jezus is naast Cleopas gaan zitten en heeft heel bedaard, gedegen, vast en diep onderwijs gegeven. We weten het 40 dagen lang, totdat hij zijn hemel opvoer. Ja, zegt u maar, Cleopas is toch een heel, was toch nogal een zwakke gelovige. Nou, wat geeft dat gemeente? Hoe bent u? Bent u een sterke gelovige? Weet u altijd alles? Bent u altijd blij? Bent u altijd bedroefd? Dat klinkt niet zo levend. Eén ding weet ik wel. Cleopas had een brandend hart. Nou mensen, zou de Heilige Geest niet gewoon beginnen met een brandend hart? Ja. En waar het dan naartoe getrokken wordt, ach. Daar zorgde de Heer zelf wel voor. Eén ding, de blikrichting was, ze waren totaal, en ik zeg het met een eigen tijdswoord, gefocust, gericht, betrokken met heel hun hart en met heel hun ziel op deze zaligmaker. Tegelijkertijd waren ze ook heel zwak. Ja, gaat u eens naast Cleopas zitten. U kunt een ware gelovige zijn en toch nog wat weinig onderscheid hebben. U zegt, ik heb twee kleuren geleerd. Ik ben zwart en God in de Heer Jezus is wit. Dan hebt u in principe alles geleerd. Maar tegelijkertijd, gemeente, tussen zwart en wit, er zitten nog vele kleuren. Ik gebruik beeldspraak. Die blindgeborene Johannes 9, die zag op een gegeven moment de mensen als bomen wandelen. Ja, dan gaan je ogen pas open, heb je nog niet de goede inzooming, maar je ziet wel. Ja, de mensen als bomen wandelen. Hij zag een oor nog aan voor een tak, bij wijze van spreken. En een been voor een stam. U begrijpt de beeldspraak. Soms zou je wensen en willen. En gemeente, dat is ook echt een kenmerk van Gods genade, dat wie werkelijk gelooft, die kan niet zeggen, nou ben ik behouden, nou is het klaar. Nee, gemeente, het gaat verder. Wie werkelijk hem zoekt en hem gevonden heeft, die zegt, ik zal hem nog meer zoeken. Je wilt nog meer van hem weten. Het kan niet anders, gemeente. Of je zou wel, je wilt weten wie hij is. In dat opstandingslicht. Dat wil je. Kijk, dat die vrouwen betrokken waren op het graf, dat was echt werkelijk goed. Maar dat ze bedroefd werden van een leeg graf, dat was niet goed. Ze moesten blij worden met een leeg graf, dat zagen ze gewoon nog niet goed. Nog een voorbeeld van het geloof dat er wel is, maar worstelt. Jonge vrienden, jullie kunnen ontroerd zijn en geraakt zijn door de prediking van het woord, terwijl je nog niet alle zicht hebt op het fundament. Ik denk aan Petrus. Petrus heeft echt de eerste jaren van zijn temperament geleefd. En ik geef het jullie eerlijk toe. Ik ben nu 47, toen de Heer me veranderde, toen ik 20 was, zat ik vol met temperament. En ik zit er nog, verandert niet. Hè. Maar toch, ik denk aan Petrus. Petrus die zegt aan het einde van zijn leven in zijn testament. Hij zegt, wij hebben het profetische woord, wat zeer vast is. En hij zegt het in alle stelligheid en bedaardheid. Hij heeft dat fundament, heeft hij als geen ander ontdekt en doorontdekt. Ja. Denk niet kind van God in het midden dat je stilstaat in de genade. Dat kan helemaal niet. De Heilige Geest gaat het altijd verdiepen en ook verbreden, uitbreiden. Ja. Jonge mensen, nog een praktisch voorbeeld. Je kunt God oprecht zoeken en ik wil het aannemen. Als je zo met elkaar praten en dat je zegt, maar ik zoek echt God, dan zal ik je niet tegenspreken. Nee. En tegelijkertijd durf ik wel dit tegen je te zeggen, dat je de diepte van het woord, dat hier Jezus zegt, maar ik als de opperste herder, ik zoek het verloren. Dat je die diepte van dat woord nog niet helemaal peilt. Is dat erg? Is het niet erg? Doe je misschien wel 20 jaar over in de genade. Dat je steeds dieper gaat merken. Die herder, die zocht zijn schaapjes die confuus waren, verwaard. Emmausgangers verward. De vrouwen verward. Petrus verward. Iedereen verward. Die Petrus gemeente, hij had ooit de vraag gesteld, waar gaat gij heen? En de Heer Jezus had het gezegd tegen hem, Petrus, waar ik heen ga, kun je me nu niet volgen. Je zult me hierna volgen met Pinksteren. Als ik geblazen zal hebben op jou, ontvang de Heilige Geest, dan kun je volgen. Maar nu kun je nog niet volgen. En eigenlijk had Petrus, gemeente, voor maar een stoeltje moeten pakken. En aan de kant van de weg moeten gaan zitten en gezegd, hier haalt mijn meester mij gewoon weer op. Ja. Kijk, de Heer Jezus is machtig het leven te geven en te nemen bij zichzelf. Zou hij niet bij machten zijn om in het hart van de kerk om het leven te geven en het leven te nemen? Zou hij in zijn lichaam niet wandelen op een manier dat hij ze op tijd weer bezoekt? O, die Petrus, die was zo woest. En ik zal volgen en ik dit en ik dat, gemeente. Misschien heb je het ook wel eens. Dan wil je met je vlees volgen. Dan heb je de geest niet op een goede manier. En dan wil je met je vlees volgen. En dan lukt het niet en dan loop je vast. Kijk, de meester kwijt zijn, dat was voor Petrus heel erg. Hij zou samen opmarcheren met de Heer Jezus, het lijden tegemoet. Zijn meester kwijt zijn, dat vond hij zo erg. Maar zelf voor meester spelen is nog iets erger. En uiteindelijk je meester verloochenen, dat is dan helemaal erg, toch of niet? En toen was er een herstelling nodig in zijn ambt. Voelt u het, gemeente? En daar zien wij de kerk. Waar ik heen ga, kun je me nu niet volgen, Johannes 13. Het zal dat, gemeente, het zal dat. De Heer Jezus weer opzoekt. En dan ga je het ook zeggen, Heer, ik heb u gezocht, maar ik ga het nu echt andersom merken. U zoekt mij. Sluit het elkaar uit? Nee, gemeente, sluit elkaar niet uit. In het ware geloof sluit het elkaar niet uit. Maar dat je steeds meer merkt, daar waar de Emmausgangers vastliepen, waar de discipelen in huis redeneerden, achter gesloten deuren, waar de vrouwen praktisch alles aanpakten, specerijen, om maar bezig te zijn. Ze kwamen niet tot bedaren, ze kwamen niet tot rust. Totdat de Heer Jezus zelf komt. En daar wordt de kerk rustig. Gemeente, we gaan ook dit punt afsluiten. Eerst het lege graf, hè? En dan zijn heerlijkheid. Maar dan ook dat heel belangrijke woordje, vrees niet. Ja. Ik zit nog even naast Cleopas. En ik hoor de Heer Jezus verschillende dingen uitleggen. En ik dacht, waar zou het begonnen zijn? U hebt het een vreemd bijbelgedeelte gevonden. En ik vond het ook, tot voor kort, Exodus 3. Maar eigenlijk is Exodus 3 een soort beginmarkering van allemaal onnatuurlijke dingen die zou gaan gebeuren. God roept Mozes om het volk te leiden uit Egypte. En wat gebeurt er? Een braambos, een doornstruik, die staat in brand. En dan wil Mozes, die wil toetreden. En dan houdt de Heer hem tegen en zegt, doe de schoenen van je voeten, de plaats waarop je staat is heilig land. En eigenlijk is deze geschiedenis een beginmarkering, gemeente, van alle wonderen die zou gaan gebeuren. Alle wonderen. U zegt, verklaar dat eens dan. Nou, pak eens een doorn. Werkt u wel eens in de tuin? Ga eens in gedachten mee met een Joodse boer. zijn doornen heeft in zijn tuin. Dan pakte hij een houweel en dan sloeg hij ze kapot. Maar het was bloed, zweet en tranen. Wat was een beter middel? Een doorn moest zo snel mogelijk weggeruimd worden en dan was vuur het beste middel. Doornen werden verbrand. En het ging heel snel. Als je een doorn verbrandde, dat was binnen no time. En nou zet de Heer Jezus, dan zegt de Heere God, de engel des Heeren, dat is onder het Oude Testament wat de Heer Jezus daarmee bedoelt, de engel des Heeren met een hoofdkap. Nou zet de Heere God, die zet die doorn in brand. Maar die doornstruik, die braambos, die verteert maar niet. En Mozes denkt, dat moet ik, daar moet ik meer van weten. Hij stapt erop af, ik wil dat wonder begrijpen, ik wil dat wonder klein krijgen. En hij stapt op die braambos af en hij wordt tegengehouden door de schoenen van je voeten. De plaats waarop je staat is heilig land. En dan moet toch Mozes op afstand blijven. Ja, waarom? Omdat de openbaring van God in het midden van die braamstruiker was. En wat wil dat zeggen, gemeente? Dat wil dit zeggen dat de weg die God met het volk zou gaan, zou een weg zijn onlogisch, bovennatuurlijk, tegen het verstand in. Weg door de Dode Zee, het wordt door de wetenschappers van u nog steeds voor onmogelijk gehouden. Maar de geschiedenis van de brandende braambos luidt een begin in van allemaal wonderen. Allemaal dingen die onlogisch zijn. Gemeente, en dan begrijpt u wel waar ik naartoe wil, hè. Daar staat de Heer Jezus op het bordes bij Pilatus, een doornenkroon op zijn hoofd en publiek getoond aan de wereld. Jezus, een doorn in het oog. Een uitdrukking die we kennen. Het is maar een doorn in het oog. Jezus, een doorn in het oog. Hij stond in brand. Wat hebben de mensen hem wel niet aangedaan? En hij stond in brand van pijn, lijden, angst en moeite. En Jezus verteerde niet. En waarom niet? Waarom niet, gelukt? Jezus verteerde niet. Omdat Gods naam in het binnenste van hem is. En daarom kon hij niet verteren. Ik weet niet of deze geschiedenis verteld is aan Cleopas en zijn metgezel. Maar u mag aannemen dat in die 40 dagen tijd heeft de Heer Jezus compleet het Oude Testament uitgelegd. Gelooft u maar. En zou dan deze strekking ook niet verteld zijn? Ik weet het wel, de rabbijnen die zeggen, ja, maar die brandende braamstruik is Israël. Israël is in de wereld, is niet veracht en gedaan een doorn. En Israël is een doorn in de volken en ze zijn ook in brand gezet, maar ze verteren niet. Maar Israël moet leren, gemeente, wat moet Israël leren? Dat de Zoon van Israël, Jezus Christus, dat Hij in de eerste plaats de brandende braambos is. Hij verteerde niet. Het graf is leeg en Hij is opgestaan. Gemeente, we gaan langzaam naar een einde toe. Gods naam is in het binnenste van hem. Zou nou Cleopas, hè? Of een beetje sterker zijn gewoon in het geloven, denk ik. Denk wel, hè? Maar denk. Zou dit, door dit soort onderwijs, zou je dan wat sterker worden in het geloven of niet? Dan kun je zeggen, nou, emotie, jij van de kant. En allerlei blijdschap, pak jij ook maar even. En dat je echt soms eventjes, gemeente, een doorkijkje krijgt in het fundament. En. En weet je, dan word je soms ook verontwaardigd. Ik zal het heel praktisch maken. Als je dit weer eens ziet, gemeente, dat de Heer Jezus van alles is aangedaan, maar hij verbrandde niet, hè. Gods naam was in het binnenste van hem. Jonge mensen, jullie volgen denk ik ook de media wel. Maar weet je wat dan echt in je hart begint te branden? De afgelopen maanden heb ik de verkiezingen gevolgd. Hoe zou het weer gaan? Nederland, Tweede Kamer. Dan volg je ook via de media wel eens de debatten. Maar weet je wat me opvalt? Dat de meest ontwikkelde mensen, Ze pas en ze onpas de naam van Jezus noemen tijdens het debatten. Als een soort vloek. En gemeente, ik zou vandaag ook echt op het hart willen drukken. Doe daar sowieso niet aan mee. Maar als je de moed hebt, zeg er eens wat van. Want dan gaat ook de waarschuwing naar ons uit. Er staat ook van diezelfde Jezus. Verbittert u zich niet tegen hem. Want mijn naam is in het binnenste van hem. Soms denk ik wel eens, al die mensen die in ongeloof de naam van de Heer Jezus gebruiken. Wat zal het straks zijn in die dag, gemeente. Dat we zijn naam misbruikt hebben. Dat we over zijn naam gezwegen hebben. Wat zal het oordeel dan zijn? Verbittert u niet tegen hem. Want mijn naam is in het binnenste van hem. En zo wordt ook ons een waarschuwing. En zo wordt ons de ernst ook op ons hart gelegd. Vrees niet. U zegt, daar wacht ik op. Wat betekent dat? Ik was er ook niet gelijk achter wat dat betekende. Ik dacht al bij mezelf, als je vreest, dan ben je niet volmaakt in de liefde. Dus niet vrezen. Maar gemeente, heeft met iets anders te maken. En als u het hoort, dan zult u het begrijpen. Mozes kreeg een openbaring van de Heere God en hij verborg zich en hij vreesde. De vrouwen kregen een openbaring van een blinkende engel en zij vreesden. Weet je wat mee te maken heeft? Toen ik bij Augustinus las dat er geen mens waarachtig tot God komt of hij kent vrees. En waar is het nou mee te maken? Moet je dan per se bang zijn? Het gaat niet over het per se bang zijn, maar het gaat ten diepste over dit. Dat God is de eeuwige en wij zijn mensjes uit de tijd. God is geestelijk en wij zijn vleeselijk. En God raakt zondaars aan met iets van zichzelf. En het voelt aan als vrees. Het wil juist de echtheid, het levensechte van het geloof benadrukken. En gemeente, dat mag ook in onze dagen wel opnieuw gezegd worden. Het gaat niet zomaar om, heb ik geloof of heb ik geen geloof. Maar het gaat ook, is de openbaring van God in mijn leven, is dat een levensechte openbaring? En dat is, en dan een wonder. Dat nou die vrees die Mozes beving en de vrees die de vrouwen beving, dat treedt niet met de zekerheid van het geloof. Door die vrees werden ze dieper bevestigd in de zekerheid van het geloof. Het was echt, gemeente. Het was levensecht. Kunt u nu het begrijpen? Als God door zijn Heilige Geest werkt, dan gaat God iets laten merken wie hij is. En dan beginnen wij te vrezen. We leggen het wel in het begin verkeerd uit. Je legt het wel verkeerd uit in het begin. Geeft ook niet. Alle dingen vallen op een gegeven moment op zijn plek. En daarmee wil ik eindigen, gemeente. Deze vrees die er is, wordt nu juist gebruikt om de zekerheid van het geloof in Christus des te dieper vast te maken in het leven. Gemeente, vertroost elkaar dan met deze woorden. Amen. Laten wij gaan zingen, Psalm 68 en daarvan het tweede vers. Psalm 68, het tweede vers. Maar het vrome volk in uw verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Tweede vers van Psalm 68. Thank you. gemeente laten we danken en ook voorbeden doen. Wat bent u groot, Heere. In uw heerlijkheid oneindig, maar u bent ook groot in uw opzoekende liefde. Dat u ten behoeve van uw kinderen, ten behoeve van uw kerk, hebt u op aarde 40 dagen lang, hebt u de stralen van uw heerlijkheid ingehouden, terwijl uw engelen bliksemende klederen hadden. Maar u hebt zelf de stralen van uw heerlijkheid en de bliksemen ingetrokken, opdat schrikachtige discipelen onderwezen zouden worden hoe dat u geleefd heeft. Wat het Oude Testament is geweest, een uitlegboekje bij uw leven. O, grote God, dat wij ook zwij zo in de kerk mogen zitten, in alle bedaardheid, dat u onderwijst, dat u ons meeneemt, en dat u werkelijk laat zien dat alles aan uw kant klaar ligt. Klaar ligt om uitgedeeld te worden. Heer, zo roept Pasen om hemelvaart en hemelvaart om Pinksteren. En Pinksteren roept op de terugkeer van u, op de wolken van de hemel. Heer, laat ook dit woord van vanmorgen, dat in Jezus u bent opgestaan, o God. Maar ook, Heer, dat alle mensen die de naam van Jezus noemen, werkelijk een slag ontvangen in het hart. En ook wij, Heer, dat zolang wij door ongeloof u krachteloos maken, en dat we ons niet hartelijk overgeven aan u, laat ook die pijn, laat dan ook die andere vrees zijn in ons hart. Die vrees voor het oordeel. Die slaafse vrees, die vrees die er is buiten de zekerheid van het geloof om. Ook die vrees gebruikt u wel eens om mensen de schrik op het lijf te jagen. Omdat ze echt vluchten zouden. Dat we niet meer vastzitten, Heer, aan alles van dit leven. Heer, zo dragen we ook onze gemeente aan u op, de kerkenraad in al haar verbanden. Heer, wat bent u een wonderlijke God. Die de dingen zelf ter hand genomen hebt en u laat ook af en toe nog blijken dat u doorgaat ondanks ons. Heb dank daarvoor. Heren, we dragen ook het echtpaar aan u op, echtpaar Volbert Henk en Ali, 40 jaar met elkaar opgetrokken. Heren, mag het ook zo zijn in genadentijd, 40 jaar trekt de Heren al met mij op. Heren, dat ook iets van die verwondering mag doorbreken bij het gedenken, ook als gezin met de kinderen. Koning van uw kerk, dat u ook daarover krachtig uw zegen gebiedt. Ken hem in al uw wegen, zoals de trouwtekst. Ja, en wat hebben we ons best gedaan misschien om hem, om u te liggen, om u te in alles van ons leven, in alle dingen te kennen. En tegelijkertijd, Heren, wat is er heel veel geweest waarin we u niet hebben gekend of erkend. Maar dat u ook zo, Heren, genade, verzoening doet en in die verzoening dat er een opademing mag zijn vanwege uw wonderlijke trouw. Koning van uw kerk, gedenk ook, Heren, mevrouw Berkhoff Smelt, ook zij is op hoge leeftijd gekomen. En Heer, ook haar een gedenkdag, een gedenkmoment. Terwijl leeftijdsgenoten haar ontvallen, Heer, dat u ook deze vrouw zo op het verzoendeksel laat zien als haar enigste plaats van rust, waar ze rust zou kunnen vinden. Grote God in de hemel, wees ook, Heer, met Charlotte. Ach, ze zit op afstand, beter zwaar, ze wordt verzorgd en we horen dat het langzaam beter gaat, maar misschien voor de mensen die dichtbij zijn, vader en moeder, opa en oma, gaat het soms tergend langzaam. En ons gemoed wil haar gezondheid wel ter plekke tevoorschijn roepen. Maar we zijn niet zo machtig als u, Heer Jezus. En de doktoren ook niet. Maar dat u ook de tijd dat u gebruikt om het geloof te oefenen van de ouders en de grootouders, dat u ook op een zeker moment ook haar gezondheid tevoorschijn roept. Want u neemt het leven, Heer Jezus, en u geeft het leven. U kunt soms kruisen opleggen en u haalt ze er ook weer af. Of soms ook niet. Met een wijze bedoeling, wat we niet weten. Gedenk ook allen, heren, die eenzaam zijn. Weduwe, weduwnaren, zij die alleen thuiskomen. De muren kijken hun aan. Heer, wat kan het soms ook zwaar zijn. Dat u dat u nou zelf als door een gesloten deur in een kale kamer terecht kan komen. En dat u het verspreidt in het hart, vrede, zei u. Want u hebt uw alomtegenwoordigheid als het ware weer tevoorschijn geroepen om mensen te bezoeken. Bezoek ook hen, heren, in alle nood en ook in alle zielsverdriet. En heren, gedenk ook de familie Hulsman. Ze hopen te gaan verhuizen naar Kester. We zullen hen ook in de erediensten niet meer zien, misschien af en toe nog eens. Heren, laat ook hen verstaan dat uw alomtegenwoordigheid er is in Vriezenveen, in Wijzen en ook in Kester. Omdat ze ook in dat besef mogen leven bij het ouder worden. Mijn lichaam is een tent en nu ben ik wel aan het verhuizen met mijn lichaam, maar mijn ziel moet ook een keer verhuizen. Heren, dat ze in die afhankelijkheid ook mogen leven. En we danken ook hartelijk, heren, voor de warmte die we van hen hebben ontvangen vanaf het begin van de doorstad van onze buitengewone wijkgemeente. Dat ze meelevend mochten zijn in ons midden, ook in die tijden waarin het vaak zo spannend was. Koning van uw kerk, wil ons ook als wijkgemeente die hele grote les leren. Dat we geoefend worden om in het geloof naar het graf te kijken. En dat is toch dit, heren. U bent in het graf geweest. Het was uw slaapzaal. U hebt het graf beslapen. Maar het graf had niet alleen een ingang, maar ook een uitgang. En nou is het graf voor uw kinderen niet meer een betaling voor hun zonden, maar een doorgang tot het eeuwige leven. Heren, wil ook onze wijkgemeente daarin oefenen, dat we ook gelovig naar het graf kijken. En dan dragen we met name ook de heer Abbing, vader Abbing, aan u op. Hij heeft heel concreet een medische grens aan zijn leven gesteld gezien. En hij leeft met andere gedachten dan wij, die denken dat we gezond zijn. Koning van uw kerk, staat u op over hem, zijn vrouw en allen die hem lief en dierbaar zijn. En geef, heren, dat hij ook met dit volle bewustzijn op u mag zien, op Psalm 141 vers 2. Dat is het grootste wonder, op uw reuk offer te zien en daarachter te mogen schuilen. Dit bidden we u, dit vragen we, in Jezus naam alleen. Heb zo alle dank voor wat u gaf. Amen. De gemeente, laat het tenslotte zingen, Psalm 102 en daarvan het zevende vers. Gij zult opstaan, ons beschermen over Sion, u ontfermen. Het zevende vers van Psalm 102. eindigen wij met de zegenbeden. O Vader, dat ons uw liefde blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend ons uw troost neer. Drie enig God, u zij alle eer. Amen.